Ik begin te lezen vanavond bij het laatste vers van hoofdstuk 1, het laatste stukje van dat vers. En toen ik die heerlijkheid zag, viel ik op mijn aangezicht en ik hoorde de stem van een die sprak. En hij zei tot mij: mensenkind, sta op uw voeten opdat ik met u spreke. Zodra hij tot mij sprak, kwam de geest in mij en deed mij op mijn voeten staan en ik hoorde hem die tot mij sprak. Hij zei tot mij: mensenkind, ik zend u tot de Israëlieten, de opstandige volken die tegen mij in opstand gekomen zijn. Zij en hun vaderen zijn van mij afgevallen tot op deze eigen dag. Zelfs de kinderen zijn stug van aangezicht en verstokt van hart. Ik zend u tot hen en ge zult tot hen zeggen: zo zegt de Heere, Heere. En zij, of ze het horen dan wel nalaten, want ze zijn een weerspannig geslacht, zullen weten dat er in hun midden een profeet is geweest. En gij, mensenkind, wees niet bevreesd voor hen, noch voor hun woorden, al groeien er netels en doornen bij u, en al woont gij bij schorpioenen, wees niet bevreesd voor hun woorden, noch beangst voor hun blik, want ze zijn een weerspannig geslacht. Maar gij spreekt mijn woorden tot hen, of ze horen dan wel het nalaten, want ze zijn weerspannig. En gij, mensenkind, hoor wat ik tot u zeg, wees niet weerspannig, gelijk het weerspannige geslacht, doe uw mond open en eet wat ik u geef. Toen zag ik en zie, de hand, een hand was naar mij uitgestrekt en zie, daarin was een boekrol. En hij rolde ze voor mij open, ze was beschreven aan de voorzijde en aan de achterzijde, daarop waren klaagliederen geschreven, gezucht en gejammer. Hij zei tot mij: mensenkind, eet wat gij hier voor u ziet, eet deze rol, ga heen, spreek tot het huis Israëls. Toen opende ik mijn mond en hij gaf mij die rol te eten. En hij zei tot mij: mensenkind, laat uw buik deze rol die ik u geef in zich opnemen en vul er uw binnenste mee. Toen at ik die op en ze was in mijn mond zoet als honig. Nu sla ik een stukje over, vers 10, en hij zegt tot mij: mensenkind, neem al de woorden die ik tot u spreken zal in uw hart op en hoor ze aan met uw oren. Ga, begeef u naar de ballingen, uw volksgenoten, spreek tot hen en zeg hun: zo zegt de Heere, Heere, of ze horen nou al het nalaten. Toen hief de geest mij op en ik hoorde mij achter mij het geluid van een geweldig gedruis. Geprezen zij de heerlijkheid des Heeren in zijn woonplaats. Het geruis van de vleugels van de wezens die elkaar raakten en het geratel van de raderen daarnevens, het geluid van een geweldig gedruis. De geest hief mij op en nam mij weg en ik ging heen, ontdaan door de beroering van mijn geest, met de hand des Heeren zwaar op mij. En ik kwam bij de ballingen te Tel Abib, die aan de rivier de Kebar woonden, waar zij woonden, bleef ik 7 dagen onder hen verbijsterd. Na verloop van 7 dagen kwam het woord des Heeren tot mij: mensenkind, ik heb u tot wachter over het huis Israëls aangesteld. Vers 20, als een rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, en ik een struikelblok voor hem neerleg, dan zal hij sterven. Omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven. En met de gerechte daden die hij gedaan heeft, zal geen rekening gehouden worden. Maar van zijn bloed zal ik u rekenschap vragen. Maar als gij de rechtvaardige waarschuwt, opdat hij niet zondige en hij zondigt niet, dan zal hij zeker leven, want hij heeft zich laten waarschuwen en gij hebt uw leven gered. De hand des Heeren was daar op mij en hij zei tot mij: sta op, ga naar het dal, daar zal ik tot u spreken. Toen stond ik op en ging naar het dal en zie, daar stond de heerlijkheid des Heeren gelijk aan de heerlijkheid die ik aan de rivier de Kebar gezien had. En ik viel op mijn aangezicht, maar de geest kwam in mij en deed mij op mijn voeten staan. En hij sprak mij aan en zei tot mij: ga naar binnen, sluit u op in uw huis. Mensenkind, zie, men zal touwen om u heen slaan en u daarmee binden, zodat gij u onder hen niet kunt begeven. En uw tong zal ik aan uw verhemelte doen kleven. Gij zult stom zijn en hun niet tot een bestraffer wezen, want ze zijn een weerspannig geslacht. Maar als ik tot u spreken zal, dan zal ik uw mond openen. En ge zult tot hen zeggen: zo zegt de Heere, Heere, wie horen wil horen En wie het nalaten wil, laten het na. Want ze zijn een weerspannig geslacht. Tot zover. Nou, daar word je niet vrolijk van. Lezen over een weerspannig geslacht. Israëlieten. Hard. Onbereikbaar. Afvalligen. Stug. Verstokt. Opstandig. En weerspannig. Dat zijn allemaal uitdrukkingen die we samen lazen. Uitdrukkingen die te maken hebben met ons hoofdstuk. In die tijd is Ezechiël een profeet, een priesterprofeet. En hij zit al bij die uit Israël, uit Jeruzalem verbannen mensen. En is daar als een boodschapper van de Heere neergezet. De vorige keer zagen we hoe die gloriewagen van God, die troonwagen van de Heere verscheen. En hoe die troonwagen indruk heeft gemaakt op Ezechiël. Op een prachtige manier heeft Ezechiël dat verwoord. Hij zag de glorie van God en toen hij dat zag, viel hij, om dat met een taal uit het boek Openbaring te zeggen, als dood aan zijn voeten. Er blijft helemaal geen kracht over, niets nog aan eigen kracht, alleen de glorie van onze Heere is dan nog zichtbaar, merkbaar. En nu gaat de Heere spreken. Het laatste van het vorige hoofdstuk was dat de Heere een troon had. Het was iets van een lazuursteen en daarboven was er iets dat de vorm had van een troon. En in die troon, daar zat iemand en die iemand gaat spreken. Ik probeerde de vorige keer te zeggen dat die iemand die in de troon zat, niemand minder was dan onze Heer zelf. Onze Heer Jezus. Ja, nog niet in vlees geworden toestand, zal ik maar zeggen. Nog niet geopenbaard, zoals in het Nieuwe Testament. Maar toch, Hij is het zelf, onze Heer, die daar in die troon zit. En alles wat profeten ooit in het Oude Testament geschreven hebben, heeft te maken met zijn glorie, met zijn openbaring. Het getuigenis van Jezus is immers de geest van de profetie. Het gaat altijd in de profeten over de Heer Jezus. Ze hebben over Hem geschreven en van Hem gesproken. En dat is ook in onze hoofdstukken niet anders. Hoe negatief het ook naar ons toe komt. Ezechiël uit Jeruzalem verbannen. Jeruzalem is op dat moment nog intact. Daar is nog een tempel. Jeremia spreekt daar nog. Ezechiël zit bij de tweede groep die gedeporteerd werden. De eerste groep is Daniel en zijn vrienden. De tweede groep is Ezechiël en alle die bij hem zijn. En de derde groep is als de tempel inderdaad verwoest is en de stad kapot geslagen is door de koning van Babel, door Nebukadnezar, die toen heerste. Maar Jeruzalem is er dus nog. En de Heere laat weten waarom dat volk in ballingschap is gegaan. Waarom dit allemaal is gebeurd. En waarom moeten we dat nu weten? Nou, niet om de geschiedenis van Israël. U bent misschien Israël-minded, ik wel. Maar daarom krijgt u deze informatie niet. U hoeft niet een geschiedkundige te worden. Maar u moet wel de geschiedenis weten. En dat is een beetje dubbel. Een volk dat zijn geschiedenis vergeet, krijgt revolutie, heeft onze staatsman Groen van Prinsteren ooit gezegd. En daar ben ik het echt mee eens. Als je vergeet wat er is gebeurd, dan word je opstandig, dan word je hoogmoedig. Dan denk je dat je het allemaal zelf hebt en zelf weet en zelf kunt. Als je erachter komt dat het niet vanzelf ging en dat er alleen maar hoogmoed en arrogantie bij de mens voorhanden is, van huis uit, van nature, dan word je wat voorzichtiger. Nu, de geschiedenis. Maar er is nog een hele belangrijke reden en die zal in dit boek zeer sterk naar voren komen. En dat is, toen was daar een letterlijk Babel. En toen was daar een letterlijke koning van Babel. Die heette Nebukadnezar. En die had nog weer een zoon. En die had ook nog een kleinzoon. Die dan Belsasar heette. Zo zijn er in elk geval drie geweest. Dat Babelse Rijk in die tijd was het machtige wereldrijk van toen. Ze hadden alles onder controle. Maar Maar u weet dat in het Nieuwe Testament ook sprake is van Babel. Babel is het Irak van vandaag. Saddam Hussein wilde graag Nebukadnezar zijn. Dat lukte niet helemaal en vandaag helemaal niet meer. Misschien Nebukadnezar en Daniel 4, dat weet ik niet precies. Dus u maakt zelf even uit vogelen wat ik daarmee bedoel. Maar in elk geval, het Irak van vandaag is een teruggekomen rijk. Het Irak van toen, Babel, heeft in het Nieuwe Testament een Griekse naam gekregen en dat heet het Babylon. Dus hetzelfde. Alleen het Babylon uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 17, Openbaring 18 met name, is niet een letterlijk rijk. Daar is het een soort figuurlijk rijk. Daar worden allen onder één noemer gebracht. Allen die niets meer willen weten van de Heer Jezus. Allen die aan zichzelf genoeg hebben. Die worden bij elkaar gebracht. Die worden verzameld onder de noemer het grote Babylon. Dus daar gaat het niet om een politieke macht. Toen wel. Straks niet. Maar om allen die samen een grote hoer vormen. Die zich met iedereen inlaten. Behalve met de Heer Jezus. En het is niet alleen een vrouw, een grote hoer, die overspelig naar iedereen lonkt. Maar het is ook nog een stad. Een behoorlijk economisch stelsel. En dan gaat het weer niet om een bepaald rijk. Dan gaat het om allen die zich daarin hebben begeven, want dit is toch de oplossing voor alle wereldproblemen. Je moet je voorstellen dat christenen, moslims, boeddhisten, hindoestanen ineens samen zouden vloeien. Ja, maar dan heb je wat bereikt, dan is een bron van conflict voorbij, dan is er een soort vrede, want ja, dan zijn er geen terroristische aanslagen meer, dan is ineens alles van autobommen vergeten, dan ineens is alles vrede, vrede en geen gevaar. Nou, dat komt. Maar een haastig verderf zal toeslaan. Dat zegt de Bijbel daarvan. Met andere woorden, als we nu naar het letterlijke Babel van toen kijken, waar het volk van God in verwarring is en in vluchtelingenkampen is, dan heeft dat ook te maken met een vooruitblik naar de toekomst. Nou, het is wel ingewikkeld even, maar toch. We zien dat vanavond nog niet zo scherp, maar dat komt wel heel scherp naar voren. En juist in dit boek Ezechiël ziet u aan de ene kant de macht van Babel en aan de andere kant de verwording van Jeruzalem, maar ook het herstel van God en de macht van onze Here om binnen dat kader, binnen die situaties, het geweldige van zijn geliefde neer te zetten. Nou, dat is de taal van dit boek. En daarom is het een heel bijzonder boek. Niet zo makkelijk, maar daar was u al aan gewend na de eerste keer. Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. We hebben dat genoemd wachter van God in tumult en oorlog. Nou, tumult was er genoeg en oorlog was er ook genoeg. Het was als het ware zwart van oorlog en er stond bol van tumult. Zo was het toen. En het ene koninkrijk na het andere koninkrijk viel. En ook Jeruzalem staat op instorten. En de koningen in Jeruzalem die er nog zijn, dat zijn in feite vazallen al van Nebukadnezar. Nebukadnezar was al de baas. En die kon daar al iemand laten heersen. Een soort stadhouder of vazal is misschien het beste woord. Naar zijn eigen goeddunken. Dat was toen al zo. En ik kon al de knappe koppen uit Jeruzalem, de veelbelovende jongelui, Daniel en zijn vrienden, eruit halen om ze een heropvoeding te geven in Babel. En nu zitten ze daar. En nu laat de Heere aan zijn profeet, aan zijn knecht Ezechiël, weten wat hij ervan vindt. En Ezechiël wordt aangesteld om een profeet te zijn en een wachter te zijn. Ik weet niet exact het verschil te duiden, maar goed, soms is het profetie, mond van God. Maar bij een wachter is het ook nog iets van stilstaan en op je post zijn. Ook al zou je nog niks zeggen. Het feit dat je er bent. Maar Ezechiël wordt ook als wachter aangespoord om wat te zeggen. Om te waarschuwen. Nou, wachter heeft meer te maken met de problematiek op dit moment. Waarschuwen voor de dreiging. Waarschuwen voor de aanvallen van de vijand die op het punt staan om uit te breken. En profeet heeft meer te maken met in de toekomst kijken en de verre lijnen zien. Hoe dan ook, Ezechiël daar in dat Babelse gebied, profeet en wachter. En de Heere maakt duidelijk dat hij, Ezechiël, niet gestuurd wordt naar een volk van een andere taal. We zouden in onze huidige taal zeggen, gewoon Nederlands. Ze verstaan je allemaal. Toen was het de taal van de Israëlieten. Dus niet naar een vreemde tongval, maar gewoon de taal die Ezechiël kende, waarin hij opgegroeid was. Maar ze moesten zich goed afvragen, hij moest zich goed afvragen welk soort publiek hij aantrof. Nou, en die omschrijving is niet zo best. Ik zei het al, afvalligen en stug en verstokt en weerspannig en opstandig. Maar zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is gekomen. Daar zullen ze echt weet van krijgen. En jij zult weten dat je een profeet bent. Dat zijn eigenlijk twee dingen. Ezechiël hoort de stem van de Heere. Zodra hij de stem van de Heere hoort, dan is die op de grond. Dan is die volledig gevloerd. En dan mag hij rechtop gaan staan en dan gaat de Heere met hem spreken. Hij hoort een aantal dingen, krijgt een aantal opdrachten, moet de boekrol gaan eten, de boekrol met geklaag en gezucht en gejammer. Dan hoort hij weer een aantal dingen. Hij wordt weer teruggebracht naar zijn oorspronkelijke plek. Hij heeft de glorie van God gezien, hij hoort een aantal dingen, wordt door diezelfde glorie van God weer teruggeplaatst. Is 7 dagen terug in zijn eigen huis, helemaal verbijsterd van wat hij allemaal meegemaakt heeft. Hij wordt daarna weer geroepen om wachter te zijn, maar weer door de glorie van God geroepen. Hoort zijn opdracht, je bent wachter, je moet echt spreken en je moet waarschuwen. Daarna hoort hij dat hij het heel moeilijk zal krijgen, dat zijn tong aan zijn gehemelte kleeft, alleen maar los zal zijn, die tong, als hij iets zeggen moet. En hij ziet nog een keer de glorie van God. Iedere keer is daar die glorie van God. Ik probeer het even. De Heer Jezus Christus is gekomen om mensen van hun schuldige, zondige situatie te verlossen. Hij is de verlosser. God heeft altijd een losser gehad. Lossing in Israël is iets bijzonders van God. We hebben dat niet zo. We hebben dat ook niet meer. Als iemand in armelijke doen is, dan is er niet een soort stelsel bij ons van de familie moet hem dan vrijkopen. Dan moet het bezit weer terugkomen in de oorspronkelijke situatie. Dat kennen we niet. Maar in Israël was dat zo. Was dat zelfs verplicht. U mocht gisteravond nog iets zeggen in Alphen aan de Rijn over Rut en Boas. Nou, je kent het nou. U bent de losser, zegt Rut op een bepaald moment. Dus Boas mocht lossen. En bij een vraag van mensen in de dagen van de Heer Jezus. Er komt nog dat bijzondere van, bij ons zijn 7 broers geweest en er is 1 vrouw. En weet je wat, dus dat zwagerhuwelijk. Dus ook een vorm van losser zijn. Maar bovendien, als iemand in armelijke doen was, dan zou het kunnen zijn dat hij zelf een keer weer in beter vaarwater kwam en zelf kon lossen. Maar als dat niet kon, dan was er misschien een familielid, een oom of een broer of een zwager die dat wel deed. Losserschap. Soms vind ik het jammer dat we dat niet meer zo hebben. Ik bedoel niet economisch. Maar stel je nu eens voor dat je broeder in Christus, je zuster in Christus. We gaan er even vanuit dat we de Heer Jezus kennen. Als onze heiland, als onze verlosser. Verlosser. Maar stel nu dat je zuster of je broer in Christus in armelijke doen komt. Ik heb het daar niet over zijn uitkering. Ik heb het over zijn geestelijke situatie. Wat doe je dan? Koop jij hem vrij? Wat bedoel ik daarmee? Je best doen dat hij weer in een prachtige situatie terugkomt om opnieuw te genieten van het erfdeel. Dat betekent concreet dat je nou nogal wat tijd en zorg besteedt aan je medegelovigen. Of zeggen we, nou, daar hebben we onze dominee voor. Ja, we hebben dat afgekocht. We betalen die voorganger en die moet het wel doen. Ja, ja, als die het niet zo goed doet, ja, ja dan wil ik het ook niet. Sorry, klopt niet. Dat is bij ons bijna in alles zo. We hebben alle risico's een beetje afgekocht. Even Apeldoorn bellen. Sorry hoor, ik maak geen reclame voor een club, maar ik weet niet eens wat er precies mee bedoeld wordt. Maar ik weet wel dat het met verzekeringen te maken heeft. Maar hoe gaat dat in de gemeente? Zijn er nog lossers? Zijn er nog mensen die een beetje vermogen hebben? Ik heb het niet over uw geld, over uw aandeel, ik heb het over uw inzet. Over uw verlangen dat de armen in de gemeente losgekocht, vrijgekocht wordt, opnieuw gaat genieten van zijn erfdeel. Want dat was Gods principe toen. Zo heeft de Heere gehandeld. Dat losserschap van de Heer Jezus is veel meer dan wij vermoeden. We hebben, ja, mooie liederen. Ja, Jezus, mijn verlosser. Ook mijn verlosser hangt aan een kruis. Noem maar een paar liederen. Maar we hebben ze gelukkig in onze bundels. We mogen ze zingen. Maar het betekent nogal iets. Verlosser. Je kent de Heer Jezus toch als je losser, als je verlosser. Als degene die jou vrijkocht. En ik hoop ook dat dat doordringt, dat dat een principe is bij de Heere. Een soort lijn van God is. Een wezenstrek van de Heere. Lossing. Nu, Ezechiël zit daar. En de Heere zegt, ik kan er eigenlijk niets meer mee. En toch is de Heere bewogen. Hij wil opnieuw verlossen. Hij wil opnieuw datzelfde arme volk van dit moment terugbrengen in zijn erfdeel. En hij, Ezechiël, wordt daarvoor ingezet. Ik probeerde zaterdagmiddag een aantal mensen die in Nederland werken in de verspreiding van de Heilige Schrift te motiveren om toch vooral door te gaan. En ik had me de hele week afgevraagd, hoe doe ik dat? En die mensen die verspreiden alleen maar Bijbel, die kennen de Bijbel uit hun hoofd, veronderstel ik. En die weten precies, wat moet ik ze nog vertellen? Hoe krijg ik ze weer gemotiveerd? Hoe krijg ik ze aan de slag? Nou, niet dat ik dat moet, maar ze hadden mij gevraagd om daar een inleiding te houden. En ik heb het daar in hun midden een stukje pep talk genoemd. Dat komt uit het bedrijfsleven. Een soort boodschap, een soort een verhaal om weer gemotiveerd te worden. Om er weer echt voor te gaan. Maar hoe krijg je die mensen zover? Als ik tegen die mensen zeg, de Bijbel is het woord van God. Dan zeg ik, ja, dat wisten we. Dat hadden we al. Daar hebben we ook geen seconde aan getwijfeld. Daar hebben we nooit een vraag over gehad. Maar hoe krijg je mensen weer gemotiveerd? En al biddend de vorige week kwam ik maar bij één uit. Dat is bij mijn Heer Jezus. Ik denk, als jouw hart, mijn beste aanwezige, weer warm wordt van de Heer Jezus, dan kun je je mond niet meer houden. Dat principe. Nu heb ik dat vroeger altijd gedaan. Ik heb vroeger in mijn tijd in het bedrijfsleven heel veel motivatiegesprekken gehad. En ook wat je dan noemt, inleidingen gehouden om mensen te motiveren, om ze te enthousiasmeren. Dat zei meneer Lubbers altijd en ik kwam met uit jullie streek hier. Om ze weer echt te laten gaan voor hun product. Maar de enige mogelijkheid is om het product zo goed mogelijk te kennen. Want iedereen die ooit kennis overbrengt weet dat als je zelf 100% gemotiveerd bent en je gaat het overbrengen aan de anderen, komt er maar 80% over. Je redt het nooit om 100% over te brengen. Maar als die het nog een keer moeten overbrengen naar een volgende generatie, komt er maar weer 60% over. Namelijk gaat steeds 20% af. Je kunt het gewoon natrekken, weet je eigenlijk ook wel. Hoeveel procent is er nog bij jou aanwezig als het gaat om de Heer Jezus? En hoe kom je weer bij die 100% uit? Alsof het iets van jezelf is, weet je wel? Niet overgeleverd door van een ander gereed, dat is altijd maar 80%. Maar hoe kom je weer zodanig vol dat je er weer helemaal voor gaat? En als je iets overbrengt, ja, dan gaat er iets verloren, maar dan gaat maar 20% af, dan blijft er nog 80% over. Hoe kom je weer zover? Antwoord, toen, dat was voor mij zaterdagmiddag, is: ik moet ze een flinke portie van de Heer Jezus geven. Nou, dat klinkt heel raar, maar zo heb ik het wel gevoeld. En ik heb ook mijn best gedaan. En ik heb begrepen dat het toch overkwam. Zal ik nu terugkeren naar Ezechiël. Hoe komt Ezechiël aan zijn motivatie om profeet voor de Heere te zijn en om wachten voor de Heere te zijn? Antwoord, hij ziet de Heere. Daar begint het mee. Dan krijg je een tussenstop. Weer die heerlijkheid. Dan komt die heerlijkheid nog een keer. En daar eindigt het ook mee. Het is alsof deze boodschap van profeet voor de Heere zijn en wachten voor de Heere zijn gekoppeld is aan de openbaring van Gods glorie. Het begint ermee en het eindigt ermee. Misschien dat wat in Jesaja 58 staat, de heerlijkheid des Heeren zal voor u uitgaan en de glorie van God zal uw achterhoede zijn. Zo van, als dat voorop staat en de glorie van God is de achterhoede, dan zit je er als het ware tussen geklemd. Nu, Ezechiël is tussen de verschijningen van de Heere in zijn glorie geklemd geraakt. Overroeld is niet een goed woord. In elk geval geraakt, helemaal geraakt, tot op de bodem van zijn hart geraakt met de glorie, met de heerlijkheid van zijn Heere. Zal ik nog een paar voorbeelden noemen? Waar haalde Stefanus zijn motivatie vandaan? Hij zag de Heere staan ter rechterhand van God. Nou, hij was niet meer te houden. Ze gooiden stenen, maar hij zag iets. Waar haalde Paulus zijn motivatie vandaan? Daarom, koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht nooit ongehoorzaam geweest. Waar haalde Petrus zijn motivatie vandaan? We hebben de heerlijkheid van hem gezien toen we met hem waren op de Heilige Berg. En we zijn dat nooit meer kwijtgeraakt. Daarom beijver ik mij. En Johannes, ja, die was er ook bij. En Jacobus, die waren er ook bij. Waar heeft Mozes zijn motivatie vandaan gehaald? Toen hij de Heere zag op de heerlijkheid. In zijn heerlijkheid, in zijn glorie op de berg. En toen Elia diep en diep in de min dook. Neem mij maar weg, Heere, want ik kan het niet meer. Toen is hij weer opnieuw gemotiveerd geweest. Waar? Toen hij de glorie van God zag, toen hij de heerlijkheid van God zag. Iedere keer zie je bij godsmannen dat ze de glorie van God zien en van daaruit opnieuw gemotiveerd zijn. Voor vandaag? Hoe zouden wij voor hem, voor onze Heer, die ons gekocht heeft, die ons tot zijn eigendom gemaakt heeft, die betaalde met zijn eigen bloed. Hoe zouden we voor hem opnieuw kunnen gaan? Hoe zouden we gemotiveerd kunnen raken? Alleen maar als je ziet wie hij is. Echt, alleen maar als je voor 100% overtuigd bent van je taak, van je opdracht, van wat hij je wil laten doen. En wie is die hij? Nou, voor ons is dat niemand anders dan onze Heer Jezus. A, je moet hem leren kennen als je heilig, als je verlosser. Je moet weten dat jouw schuld weg is, dat je zonden vergeven zijn. En dat je een kind van God bent, dat de Heilige Geest in je woont. En B, hij moet ook de Heere van je leven zijn. En je moet willen kennen de Heer Jezus, de Christus der Schriften. Ik jaag ernaar, zei Paulus, om hem te kennen. Om de uitnemendheid van hem acht ik alles schade en drek en ik acht het nog voor vuilnis. En dat was in zijn taal, zijn opleiding, zijn positie vroeger, zijn carrière in Jeruzalem. Alles acht ik schade en drek om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Dat heb je precies hetzelfde. Daarom was hij zo gedreven, zo gemotiveerd. Wat gebeurde er in Jeruzalem? Ze hebben de Heere, de God van Israël, aan de kant geschoven. Ik heb het al gezegd. Ze hebben een ander altaar daarvoor in de plaats gezet. Ze hebben in Damascus geloerd. En ze hebben in andere steden gekeken. Ze hebben andere goden binnengehaald. Ze hebben van alles gedaan. We krijgen het nog in dit boek hoor. Ezekiel 8 geeft een hele scherpe tekening van wat er daar toen in Jeruzalem gebeurde. Maar ze hebben van alles gedaan. Ze hebben Gods vaarwel gezegd. Ze waren niet meer gemotiveerd door de God des hemels, door de Heere, door Jahwe zelf. Helemaal niet. Die zagen ze niet meer. En ze hadden niet eens door, volgens dit boek Ezekiel, dat de glorie van God al weggetrokken was. Hadden ze niet eens door. Vroeger nog keken de Israëlieten toen ze in de woestijn waren naar de glorie van God. Als de wolkkolom verhief, dan verhief het volk zich ook. Als de wolkkolom zich in beweging zette, dan zette het volk zich ook in beweging. Ze werden dus in feite helemaal gestuurd door de glorie van God, door de wolk van glorie, de Shechina. Toen, in de oude dag. Maar in deze tijd, de wolk is weg. Natuurlijk zijn er mensen die zeggen, weg is de eer, weg is de heerlijkheid. Zoals in de dagen van Samuel gebeurde. Van Eli. Weet u wel? De Shechina was weggetrokken. Hier in deze tijd is het heel bar achteruit gegaan. En in die tijd is er van het oorspronkelijke schitterende getuigenis van God in Jeruzalem bijna niets over. De stad is bijna gevallen. Nog niet helemaal concreet, dat komt nog. Maar het staat eraan te komen. En de inhoud van de dienst daar in Jeruzalem. Nou, de Heer zegt, nee hoor, het is niet meer. Ze zijn afvallig, ze zijn stug, ze zijn verstokt, ze zijn opstandig, ze zijn weerspannig. Ik bedoel, al die termen komen weer terug. Iedere keer komt dat weerspannige terug. Iedere keer. Om de zoveel versen hadden we wel een term met weerspannigheid. Is dat een vergelijking waard naar onze dagen, antwoord je? Het is gewoon zo. Het verval begint altijd aan de top. Begint nooit onderaan. Dat weet u. Als er vandaag iets niet goed gaat, dan begint het altijd boven, van boven, gaat van boven naar beneden. Nooit aan de basis, altijd aan de top. Het verwijt in Ezekiel, bijvoorbeeld hoofdstuk 22, dat duurt nog heel lang voordat we daar zijn. Maar dat de oversten alleen maar graaiend bezig waren. Die waren met hun eigen zakkenvulderij bezig. Echt waar, zo staat het er ook nog. En de profeten die hebben de wanden bekalkt, bestreken. Helemaal schoon. Vuil is vuil. Nee, je kunt er niks meer van zien. Licht sausje erover. Alles weer als nieuw. En de priesters hebben het verschil tussen rein en onrein niet meer gedoseerd. En tussen heilig en onheilig werd geen verschil meer gemaakt. Het liep allemaal in elkaar over. Je kreeg een heel groot grijs gebied. Toen. Dat was toen. Is dat vandaag ook zo? Ja. Bij de top is het begonnen dat de Bijbel niet meer de Bijbel is. Dat die verhalen uit de Bijbel niet meer waar kunnen zijn. Dat de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus natuurlijk onzin is. En ja, dat zijn lijfelijke opstanding onzin is. En dat zijn hemelvaart natuurlijk ook. Ja, dat zijn allemaal verhalen, dat zijn overleveringen. En het werk van de Heer Jezus, dat offer, dat bloed van... Ja, nee. Nou ja, ik hoef het u niet allemaal te vertellen, want u hoort het wel. Maar dat is vandaag al de kerk binnengekomen. Is dat nu van de critici van buiten gekomen? Nee, dat is van de critici van binnen gekomen. Bij de top is dat begonnen. Aan de universiteiten. Daar hebben ze hun intellect losgelaten op het mysterie van de maagdelijke geboorte. En ze zeggen, nou ja, wij kunnen het met ons verstand niet begrijpen. Hetgeen klopt. En dus is het niet waar. En dat klopt niet. We hebben gewoon ons laten inpakken door we. Nou, u niet, want u bent hier en u wilt misschien uw woord liefhebben en bestuderen en vasthouden. Doe dat, alsjeblieft. Maar het is ten diepste gekoppeld aan de Heer Jezus zelf. Het is altijd een aanval op de Christus der Schriften. Omdat de duivel, de tegenstander, de Satan, de oude slang alleen maar wil dat de Heer Jezus uit het beeld verdwijnt. En dat hij daar zelf aanwezig is. Nou, je ziet het, breed beeld. Plat of niet plat. Ik bedoel, het ligt aan het type van je toestel. Maar breed aanwezig. In kleur. Is dat een aanval op het bezit van een televisie? Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Ik wil alleen maar zeggen dat u gewaarschuwd moet zijn. Dat u zich goed moet realiseren dat alle kanalen één doel kennelijk hebben. En dat is de wegschuiving van onze Heer Jezus. En de intro van de mens. Zo breed mogelijk. Dat gebeurt. Dat is vandaag zo. En Ezechiël moest in zijn dagen dit probleem aanpakken. Ja, dat was natuurlijk, de details zijn anders, dat weet ik. Maar het ging om dat ene grote doel, de Heer Jezus, of zal ik het anders zeggen, Yahweh van het Oude Testament, was niet meer alles voor ze. En die tempel van de Heere was niet meer alles voor ze. En Jeruzalem, de stad van de grote koning, was niet meer alles voor ze. Ze hadden daarnaast ook nog wat. Zo begon het. Maar langzaam maar zeker is dat wat ernaast kwam, de overhand gaan nemen. En dus werd het helemaal compleet duister en compleet grijs. Dat is toen gebeurd. Daarom zaten ze in Babel. Daarom is de verwarring compleet. Daarom is die Babylonische spraakverwarring, want ze verstonden elkaar niet meer. Ze hadden het wel over de Heere dienen, maar de een bedoelde Astarte en de andere die zei, nee hoor, nee, die. De spraakverwarring van Babel van Genesis 11 was nu in Jeruzalem gekomen. Ze zaten al in Babel toen er nog geen deportatie van Jeruzalem naar Babel was. U begrijpt die taal? Ik denk het wel. En in die tijd wordt Ezechiël tot profeet en tot wachter geroepen. En hoe zou je in die situatie overeind kunnen blijven? Nou, dat is best moeilijk. De Heere zegt, zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is geweest. Dat betekent van, als ik je laat zeggen wat ik op mijn mond heb, in mijn mond heb en wat middels jouw mond naar buiten komt, nou daar schrikken ze van, dat zullen ze echt weten. Maar ze zullen ook jou benauwen, want je hebt het ook niet gemakkelijk. Zal ik nog eens één noemen? Zacharia, een van die mooie profeten uit het Oude Testament, de laatste dagen voor de komst van de Heer Jezus. Waar is die uiteindelijk omgekomen? Nou, de Heer Jezus vertelt het. Tussen het altaar en het huis van God. Daar, in de tempel. En wij hebben de profetie van Zacharia als iets koorsbaars bij ons. Waar is Johannes de Doper? Oh ja. Wat zeiden de schriftgeleerden? Ja, als wij zeggen dat hij van God is, dan zal hij natuurlijk zeggen, waarom heb je hem dan niet geloofd? Dus ze geloofden er geen steek van. Maar ze waren diplomatiek bezig, ze waren graaiend bezig, ze hadden een soort koehandel en een soort koophandel daar. Toch? Johannes de Doper. Geen groter profeet opgestaan dan hij. En de Heer Jezus zegt zelf, het komt niet voor dat een profeet omkomt. Omkomt buiten Jeruzalem. Ezechiël, je krijgt het moeilijk. Je krijgt het heel zwaar. Je komt met dorens en distels en schorpioenen in aanraking. Er gaan touwen om je heen. Allemaal de taal uit deze hoofdstukken. En het wordt heel zwaar voor je. En toch wil ik zo graag dat jij van mij vertelt, zegt de Heer. En Ezechiël gaat. Waarom? Omdat hij zo onder de indruk is van de glorie van de God des hemels. En als die wagen, die glorietroon van God zich in beweging zet. En de engelen die dat zijn, die roepen daar die prachtige woorden. Geprezen zij de heerlijkheid des Heeren in zijn woonplaats. Nou, dat is ongeveer wat ze zeggen tijdens het gaan. Wij, als wij onze autootje starten, dan denk je, ja, het loopt lekker hè. Mijn schoonvader had een tik voor auto's. Sorry hoor, hij is al lang overleden. Maar hij zei ook wel eens, er zit een tik in mijn auto. En dat bedoelde hij mee, het loopt niet helemaal mooi. Had hij van die oude Citroëns, van die prachtige dingen van vandaag, weet je wel. Collecting items, gewoon om ze te verzamelen. Maar motor eruit, net zo lang funnik en prutsen, totdat die tik eruit was. En dan liep hij als een zonnetje. Kijk, dit is Citroën. Ik had er geen verstand van. Maar hij krijgt die tik er wel uit. Dus hij heeft er kennelijk wel verstand van. Wat hoor je bij de wagen van God? Wat is het geluid van de wagen van God? Geprezen zij de heerlijkheid des Heeren in zijn woonplaats. Dat hoor je. Als die wagen zich verplaatst. Geprezen zij de heerlijkheid van God in zijn woonplaats. Nou, maar dat geluid, dat is wat bijzonders. Als je die cilinders hoort, als je dit geluid hoort, dan zeg je, boy, dat is een auto, dat is pas een voertuig. Nou, precies. Dat zijn die engelwezens, weet je wel, die Ofanim, die Gasmalim, die Cherubim, die Serafim, waar we het de vorige keer over hadden, die vormen samen dit prachtige, schitterende voertuig van de Heere. Daarmee verplaatst de Heere zich, en als die wagen zich verplaatst, en Ezechiël hoort hem starten, geprezen zij de Heere, geprezen zij de heerlijkheid van de Heere in zijn woonplaats. Maar stel nu eens dat je dit vanavond zou horen. Niet van mij, want ik kan het niet eens overbrengen. Maar stel nu dat de Heere in je hart kijkt en nu tegen jou zegt, moest luisteren, ik wil je mijn geluid eens laten horen. Van mijn glorietroon. Hou je dan stil morgen? Nou, even eerlijk zijn. En als het woord van God nu tot je komt, Ezechiël 2, Ezechiël 3, en er is tumult, er is oorlog, er is in de gemeente soms spanning, het knettert en het splijt. Het gebeurt van alles. En je weet niet meer waar je het zoeken moet, waar houvast is. In een tijd van tumult, in een tijd van oorlog, geruchten van oorlog. Alles staat op zijn grondvesten te schudden. Heb ik het nu over de aardverschuivingen? Heb ik het dan over de politiek in Afghanistan of in Irak of waar dan ook? Nou, ik heb het eigenlijk over Nederland. Ik heb het over de kerk met een kleine K. En daar zitten we, in die kerk. En als je de Heer Jezus kent, hoor je ook bij de kerk met een grote K. Bij de gemeente van God, het lichaam van Christus. En wij worden vandaag gemotiveerd om in die situatie te vertellen van de Heer Jezus. En zij zullen weten dat er een profeet, een door God gezonden iemand. Begrijpt u nu waarom in het Nieuwe Testament staat, ijver dat u moogt profeteren? Is dat alleen in de gemeente? Is dat uitspreken dat er over 3 dagen misschien wel een nevelachtige dag zal komen? Nou, u kunt het rustig zeggen, maar het komt uit. Bedoel ik dat? Nee, dat bedoel ik niet. Wat is de geest van de profetie? Wat is de adem van de profetie? Wat geeft de profetie body? Het getuigen dus van Jezus. Het openbaar maken van de Heer Jezus. We weten meer van alle andere dingen hier in ons land en in onze maatschappij dan van onze Heer Jezus. Het probleem is, lieve broeders en zusters, dat ook wij niet meer zo helder hebben de motivatie van de heerlijkheid van de Heere. En omdat wij al uit de zoveelste hand een beetje ontvangen hebben en het niet meer zelf hebben gehoord, het niet meer zelf hebben ontdekt, omdat we niet 100% maar misschien al op 20% zitten. Ja, maar als je nou een verkoper apart stuurt en die moet glaasjes verkopen van deze omvang en hij zegt, nou ja, ik weet ook niet wat je ermee moet hoor. Ja, ik moet van mijn baas glazen verkopen, dus nou, ik zou het me niet doen als ik je was, want ik weet niet wat ik ermee doen moet. Verkoopt die vent glazen of verkoopt hij geen glazen? En nul dus, helemaal niks. Stom voorbeeldje, maar u begrijpt wat ik bedoel. Bent u nog een beetje gemotiveerd? De enige mogelijkheid om gemotiveerd te zijn is zien wie de Heer Jezus is. Is echt opnieuw ontdekken van hij is in glorie, hij is in de heerlijkheid, hij is in de troon, hij krijgt alle eer, alle engelen buigen voor hem, alles wijst naar hem. En hij is het. Hij is het. De enige. Hij is het helemaal. En als dat gebeurt, dan gaat u gegarandeerd spreken van uw heiland. Dan word je ook een wachter. Dan word je een wachter die misschien wel een nare boodschap brengt. Je moet het luisteren, je moet horen. Dingen die hier nu gebeurd zijn in dit hoofdstuk zijn wel duidelijk, denk ik. Ezechiël moet eten wat er aan boekrol is. En dat is gezucht en gejammer. En de Heer zegt, dat moet je maar eens eigen maken. Dat moet je maar eens opnemen. Dat was in zijn mond best zoet. Wat er in zijn buik gebeurde staat niet hier. Staat in het boek Openbaring. Werd het bitter. Hier is het woord bitter niet te vinden. Maar als je het gezucht en gejammer van een heel volk moet verorberen. Nou, dan ben je nog niet jarig. Ik zei gisteren of eergisteren in een toespraak. Dat ik vorige week een brief kreeg van een mevrouw hier uit Nederland. Ik dacht 16 of 18 kantjes A4. En aangevuld met 20 kantjes A5. En daar moet nog een begeleidend briefje bij. En het was gezucht en gejammer. Nou, ik heb het gelezen. En je moet zelfs moeite doen om er weer af te komen. En ik heb haar een antwoord gegeven. Vergeef, alsjeblieft, vergeef. Al die mensen die jou onrecht aandeden. Maar goed, dat is de oplossing voor haar. Maar goed, het gezucht en gejammer van die mevrouw was zo'n pak papier. Het liefst doe je dat in een papierversnipperaar. Ja, dat is ook een beetje onbeleefd eigenlijk. Terugsturen. Ik heb geschreven, ik hou het nog een poosje vast en daarna doe ik het weg. Als het niet binnenkort reageert, dan is het inderdaad verdwenen. Maar stel je nu voor dat je een boekrol van de Heere krijgt met al het gezucht en al het gejammer van het volk van God. Klaagliederen. Nou, daar word je niet vrolijk van. Hoort u het niet? En er zijn mensen die alleen maar klaagliederen zien in de krant. Ja, christelijke krant dan. Kerkelijke pagina, pagina 2 bij ND of zo, weet je wel. En uitdaging, wat allemaal niet goed is. Ze weten het precies. Nou, en die weten allemaal te vertellen wat er niet goed is. Daar word je niet goed van. Sorry. Ze weten alleen maar wat er niet goed is. De oude professor Gunning heeft al een gedicht geschreven. Ach, arme, er deugde er geen een. Nou, daar kwam hij ook achter. Van al die kerken, al die stromingen, al die groepen, al die beamers. Sorry, het waren toen nog geen beamers zoals vandaag met de projectoren en zo, maar al die stroomjes die er waren, niks. Er was niemand. Maar als je dat moet eten, daar word je inderdaad ziek van. Ezechiël is wel verblijd dat hij dat van de Heere eten mag en dat is op zich nog mooi. Ik zal u zeggen waarom. Omdat dat de sleutel is, een van de twee sleutels is van dit boek. Ik heb u dat denk ik al even gezegd, maar ik ga erop terugkomen in de loop van de avonden. Er zijn twee sleutels die je nodig hebt om dit boek te begrijpen. De ene sleutel is de melaatsheid van het huis, later. De tweede sleutel is eten van het zondoffer. Dat kan even een beetje moeilijk klinken, maar in het Oude Testament, in Leviticus 10, moesten de priesters het zondoffer eten. Als ze dat niet deden, dan werd Mozes boos. Nou, ze aten dat niet. Nou, ik heb het niet goed gezegd misschien. Maar Mozes werd boos, niet alleen een keer, maar toen ook, omdat ze het zondoffer niet hadden gegeten. Dat moesten ze. En eten van het zondoffer betekent in de taal van de Bijbel dat je je één maakt met wat er mis is. Wat er niet goed is. En dat is zwaar. Raakt het niet u, allen die voorbij gaat, ziet u niet de smart? Raakt het u niet? Zegt het je niet? Doet het je niet? U woont in Sliedrecht. Even een voorbeeldje. En een kerkje in Sliedrecht hebben grote, grote problemen. Het knalt en er worden vele mensen geraakt door de moeite en door de zorg. Hoe reageer je dan? Denk je, komt vast wel een heel deel bij ons in de club. Onze gemeente groeit. Bent u de een die zegt van, bij ons is het goed, we zijn rijk en verrijkt, we hebben daar geen ding gebrek, we hebben dat probleem niet. Hoe ga je daar nu mee om? Raakt het nog? Houdt u nog? Bidt u nog? Ook al bent u het helemaal niet eens met die club, Want er was een bepaalde reden dat u niet daar bent, dat u hier misschien zit. Maar raakt het u nog? Want de naam van de Heer is ermee verbonden. Waar we vlak voordat we hier naartoe gingen, een half uurtje eerder, een gesprek over een plaats, niet hier, wat verder weg hier vandaan, waar we kennissen hebben aan alle kanten. En daar is een gemeente misschien wel in 3 of in 4 blokjes uiteengevallen. En we hebben daar familie zitten. Ziet u ze niet janken? Hoort u ze dan niet? Als een mevrouw je belt en zegt, moest luister, ik heb een huisje gekocht heel dicht bij de kerk, een appartementje, dan kan ik lopen naar de kerk. En in diezelfde kerk wordt vandaag een homo dominee aangesteld, woont daar samen met een homo vriend in de pastorie. En ze willen niks meer weten van de Heer Jezus. En nu zit ik hier, dan moet ik, begrijpt u? Raakt het u nog? Gistermiddag een paar dames die eigenlijk aan het slot van een hele serie uitdrukkingen met een enorm probleem zitten. Moet ik daar nu blijven of moet ik daar nu weggaan? Het is veel verder dan wij denken. En Ezechiël moest, Jeremia trouwens ook hoor, klaagliederen schrijven. Maar Ezechiël moest de boekrol gaan eten. Dat betekent dat hij zich één moest maken met dat het in zijn binnenste, in zijn spijsverteringsorganen een soort uitwerking moet gaan krijgen. Dat is niet een op afstand bestuurbare auto van de, nou, dat doe je dan gewoon zo. Overal een antwoord op. Is dat het? Ezechiël moest leren hoe God dit aanvoelde. En dat krijgt helemaal kracht als hij, en dat is pas verderop in dit boek, hoofdstuk 24. Des morgens sprak ik tot het volk en des avonds stierf mijn vrouw. Ik zal de wellust van je ogen door een plotselinge slag van je wegnemen. Staat in dit boek. Zijn vrouw stierf. Alsof God wilde zeggen, zo voel ik het nou. Zo voel ik het. Alsof het mooiste van je leven wordt weggerukt. Zo voel ik de ondergang van Jeruzalem. En hij, de profeet, moest dit ook voelen. Dat is eten van het zondoffer. Dat is aanvoelen wat God voelt. Dat is beseffen dat het heel, heel diep gaat. Hier. Het verorberen van de rol met zucht en gejammer. Ezechiël heeft dat gedaan en hij is verbijsterd. Zulke dingen laten ook weer zien dat het je niet in de koude kleren gaat zitten. Dat het niet een stukje, nou ja, bla bla van de buitenkant is. Maar dat het echt iets van binnen is. Dat het je raakt. Dat het wat doet. Dat het een uitwerking krijgt. En hij, Ezechiël, wordt wachter en hij moet waarschuwen. En dat is moeilijk. Want misschien luisteren ze wel niet. Misschien ben je wel ontmoedigd. Ik kan me het voorstellen, als je 12 keer gewaarschuwd hebt en ze doen het de 13e keer weer fout of weer anders, dan raak je misschien wel ontmoedigd en denk je, nou, ik zeg maar niks meer. Jij moet waarschuwen. En als die ander luistert, dan heb je, ja, iemand gewonnen. En als hij niet luistert, maar je hebt hem wel gewaarschuwd, dan heb jij je leven gered. En dat is een hele moeilijke. Alsof ons heil, alsof onze behoudenis gekoppeld zou zijn aan onze dienst. En dat is niet zo. En toch wil ik het proberen duidelijk te maken. Ik heb dat in ander verband vele keren gezegd. U bent een kind van God. Als u gelooft in de Heer Jezus, die voor u aan het kruis zijn leven gaf. Moet je geloven, moet je aannemen. Dan heb je leven uit God. Dat goddelijke leven komt omdat u gelooft. Dat nieuwe leven in u blijft, dat is eeuwig. Gaat niet meer weg. Is niet gekoppeld aan als je daarna goed je best doet en daarna geen fout meer maakt. Dat nieuwe leven is van God gekomen. Door het geloof. Heb u het? Door het geloof. Nu krijg je een opdracht. En nu zegt de Heer, en nu moet jij waarschuwen. En als jij niet waarschuwt, als je je mond houdt, dan zal ik dit met jou vereffenen. Kom ik dan niet in de hemel, omdat ik mijn buurman toch niet heb gewaarschuwd? Dat is het moeilijke, dat voelen we. Dat is niet zo makkelijk. Het gaat erom dat Ezechiël leven uit God had. Dat leven uit God gaat niet weg. Zeker met mijn handen op het Nieuwe Testament kun je zeggen, dat is eeuwig leven. En dat is niet weg te poetsen, dat is niet weg te denken ook. Maar er is wel een moment van, daardoor dit had je toch moeten doen. Je hebt niet gedaan, dit wil ik met jou bespreken. Dit gaat van mijn kroon, van mijn beloning af. En dat is dat wat ik doe voor de Heer. Niet wat ik ben in Christus. Want in Christus ben ik een nieuwe schepping. In Christus heb ik eeuwig leven. In Christus ben ik aangenaam. In Christus is het voor 100% in orde. Maar voor Christus kan ik fouten maken. Voor Christus leven kan ik misschien wel iets niet zeggen wat ik wel had moeten zeggen. En voor Christus leven betekent dat de Heer zegt, en dit had je toch moeten doen. Ik krijg beloning voor wat ik voor hem, wat ik voor Christus gedaan heb. Daar krijg ik beloning voor. Ik krijg geen beloning voor wie ik in Christus ben en voor wat ik in Christus ben. Daar krijgt hij loon voor. Maar wat ik voor de Heer Jezus doe, is mijn verantwoordelijkheid. Dat staat hier. Als wachter wordt er gevraagd op den duur, wat heb je met mij, voor mij gedaan? Wat heb je met die talenten gedaan? Wat heb je met die ponden gedaan? Dat is precies dezelfde taal als in het Nieuwe Testament. En ik vraag je, heb je hout, hooi en stro toegevoegd? Waardeloos materiaal, wat toch verbrand. Of heb je goud, zilver en kostbare stenen toegevoegd? Dat wat blijft. Wat heb je gedaan? Dat is hier aan de orde. De wachter Ezechiël wordt op zijn verantwoordelijkheid gewezen. En er wordt bovendien bijgezet, Ezechiël, ik zal je nog iets zeggen. Je kunt alleen maar wat zeggen als ik je opdracht geef. Nou, dan was het stil waarschijnlijk in Nederland als dat vandaag zo zou zijn. Ik hoop wel dat mijn woorden door de Heere gestuurd zijn. Dat de Heere wil dat ik dit, precies dit ga zeggen. Ik heb er over rust vanavond. Stel je voor dat je alleen maar iets zou kunnen zeggen als de Heer je tong losmaakte. Dan was er heel wat geleuter niet te horen geweest. En heel wat gekrakeel ook niet. Maar het merkwaardige is dat de tong van Ezechiël weer losgemaakt wordt als de stad echt gevallen is. Als het in hoofdstuk 33 zover is dat de stad gevallen is, dat het echt zo ver gekomen is, toen werd mijn tong weer losgemaakt. En ook daarin laat de Heere Ezechiël voelen wat hij voelt. Eigenlijk kan ik niks meer kwijt. Ik kan geen woord meer kwijt. Heb u dat wel eens? Jawel. Soms kom je in een groep mensen, bij een groep mensen, en dan mag je wat zeggen. En dan is het net alsof er een blokkade is. Alsof je niks kwijt kunt. Soms heb je dat in de persoonlijke gesprekken. Dan wil je alsof er een muur tussen je zit. En wat je zegt ketst af. Komt bijna terug. Dat hebben de discipelen ondervonden. En die moesten dan het stof van hun voeten schudden. En ze moesten naar een andere plek gaan. Want het kwam niet over. De vrede kwam terug. Uw vrede keert bij u terug. Gaat niet naar die mensen toe. Die hebben zich daarvoor afgesloten. Maar komt weer terug. Zo zei de Heer Jezus dat in het evangelie. Ezechiël in tumult en oorlog. Wachter, profeet, mond van God. Wijzend naar hem, maar gemotiveerd door de Heer zelf. En nu is mijn gebed voor jullie en voor mezelf dat wij zoveel zien van de glorie van de Heer Jezus. Dat we ook voor 100% gemotiveerd zijn. Dan zullen de mensen weten dat er profeten zijn in Nederland. Zijn dat mensen die een speciale opleiding hebben gehad? Nee, dat zijn mensen die door God gestuurd zijn, die mond van de Heere zijn, die zich beijveren om te profeteren, om het getuigenis van Jezus te tonen. En die bovendien waarschuwen als een wachter omdat ze het gevaar zien komen. Ik kreeg een gedichtje van iemand, ik citeerde dat wel eens, over mijn buurman en de dood. Dat is een heel oud gedicht. Mijn rechte buurman is vannacht gestorven, hij had een maagkwaal en is doodgebloed. Hij had ze hier een goed bestaan verworven, nou dat gaat dus het hele verhaal door. Het goddelijke gericht moest hij ondergaan. Wat kan ik in dit gezicht een mens nog baten als Jezus zelf niet voor hem in wil staan? Dat is het eind, hè? Dus wat zou een mens dan nog allemaal kunnen aandragen als de Heer Jezus zelf niet in zou willen staan? Doch, wat ook het deel zij dat hij heeft verworven, die buurman, het is voorbij voor hem, is het pleit beslecht. En dan komt het. Mijn rechte buurman is vannacht gestorven. En ik heb nooit één woord tot zijn behoud gezegd. Dit is van Nobel, of Nobel, hè, weet je wel, een hele oude dichter. En wij dan? Bent u een profeet van de Heer Jezus? Bent u een wachter? Bent u iemand die waarschuwt? Ik weet het wel. Sommige mensen zien overal beren en leeuwen en waarschuwen altijd. Maar het gevaar is er vandaag. En de situatie in kerkelijk Nederland is in algemene termen gesproken niet zoveel beter dan de situatie toen in het getuigenis van God op aarde. Daar. En jij en ik worden nu gezonden. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. En je kunt alleen maar vol zijn als je hem ziet. Voor en na. De glorie van God, geprezen zij de Heer in zijn heerlijkheid, in zijn woonplaats. En na, als hij je als het ware meeneemt. Als je ingeklemd bent tussen de openbaring van Gods glorie. En dat is in Christus. Want in hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk. Alles is bij hem te vinden. En hij is het. En hij is de enige. En over hem gaat het. En mijn buurman moet hem leren kennen. Bij wijze van spreken. De Heere zegen u. Ik wil haar bidden. Onze God, onze Vader, we hebben Ezechiël 2 en 3 bekeken. En we zagen hoe daar weer spannigheid is en hardheid is en van alles is. En hoe het volk afvalt. Hoe ze in ballingschap zijn geraakt en hoe daar te midden van de balling een iemand is die ineens van uzelf te horen krijgt hoe dit allemaal komt. En hij wordt gestuurd. Hij is er zelf verbijsterd van. Hij kan soms geen woord uitbrengen. En soms is hij ook niet in staat om iets te zeggen. Maar u wilt hem gebruiken als wachter en als profeet. In een hele moeilijke tijd. Maar zijn motivatie is uw eigen glorie, Vader. En daarom willen we u danken dat u in de Heer Jezus bij ons kwam. Zijn glorie. Zijn heerlijkheid. En als we Petrus horen spreken over die onnavolgbare, onuitsprekelijke glorie die er was op de berg. En als ze zeggen dat ze daar vandaan en van daaruit vertrokken zijn. Dan kunnen we ons dat voorstellen. Ik wil u bidden of wij nu we hier nog zitten in deze zaal de glorie van de Heer Jezus zullen zien. Zijn heerlijkheid. Zijn bijzondere eigenschappen. En als dat gebeurt, Vader, dan worden we er ook warm om te vertellen. De strijd is bijzonder. De afval is groot. En er is heel veel niet goed. Maar er is één wel goed. Dat is de Heer Jezus. We danken u voor uw zoon. We prijzen u voor hem die aan uw rechterhand is. We eren u voor hem die gedragen wordt door de engelen, door de cherubim en serafim en ofanim en gasmalim. Hij is in de troon. Hij ontvangt eer en heerlijkheid. Hij is boven de engelen gesteld zoals hij een uitnemende naam dan zij geërfd heeft. Hij, de Heer Jezus, hij is het. Vader, dank u wel voor uw schitterende verre gezichten. En we hebben ja, een taak om als een profeet dat verre gezicht te tonen en om als een wachter te waarschuwen. Ik wil u bidden of u ons tot beide bekwamen wilt. En dat wilt u doen door uw Heilige Geest in ons. We prijzen u voor Ezechiël 2 en 3. Amen.